106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Ja, luisteraars, welkom terug naar het journaal en de boodschappen. Onze tweede gast is inmiddels aangeschoven voor deze uitzending. En dat is mevrouw Meta de Vries. En zij is via de stichting Edukans in Oeganda geweest afgelopen zomer. Voor een project rondom onderwijstraining. Mevrouw de Vries, welkom in de studio.
Dankjewel.
Ik heb het kort even samengevat. Maar u kunt het waarschijnlijk zelf veel duidelijker aan de luisteraars vertellen wat u in Oeganda gedaan hebt.
Voor de luisteraars die misschien al eerder naar dit programma hebben geluisterd, ben ik ook van het voorjaar al hier in de uitzending geweest. En toen heb ik uitgelegd dat ik voor Edukans samen met mensen uit het onderwijs afgelopen zomer daar aan het werk zou gaan. We zijn met 14 PABO-studenten, 8 leerkrachten en een aantal schoolleiders 2 weken in het noorden van Oeganda geweest. Begeleid door Edukans, medewerkers die ook al jaren daar komen. We zijn aan de slag gegaan met elkaar met active learning. Want in het noorden van Oeganda, daar is jarenlang een burgeroorlog geweest. Kinderen zijn heel lang niet naar school geweest. Ze komen nu massaal naar school. Maar er zijn veel te weinig leerkrachten. Je ziet groepen van 120 kinderen. En om hen te ondersteunen bij de organisatie van hoe je zoveel kinderen met zo weinig leermiddelen les kunt geven, heeft Edukans samen met de partnerorganisatie in Oeganda een project opgestart voor Active Learning. En dat is een 3-jarig project. En daarbij wordt samengewerkt met lokale partners, ook met de lokale PABO's, om dat onderwijs dus een impuls te geven. We zijn voorbereid op deze reis met elkaar door ons te verdiepen in de cultuur, maar ook in de mogelijkheden die de leerkrachten daar hebben om les te geven. Maar het was toch wel heel anders weer dan je van tevoren denkt. Het is niet te geloven onder welke omstandigheden deze mensen werken daar. En ik ben ontzettend onder de indruk geraakt van de kracht van de Afrikanen. We hebben samen met de Oegandese studenten en leerkrachten 2 weken lang opgetrokken op 9 van de armste scholen in het noorden van Oeganda. Ja, ik heb alleen maar heel veel respect gekregen voor deze mensen, hoe zij hun werk doen. Daarmee neemt het niet weg dat er heel veel nodig is en ook onze aanwezigheid daar heel welkom was. Het was echt een wederkerig gebeuren. We hebben met elkaar gewerkt. Eerst 3 dagen workshops gevolgd. Ik mocht dan samen met Arie de Bruin de workshops verzorgen. Voor zo'n 50 mensen was dat. En hele basale dingen van planning maken bijvoorbeeld voor je school. Dat doen ze daar helemaal niet. Terwijl het wel heel handig is. En ze willen heel graag leren en kunnen onze expertise dan ook heel goed gebruiken. Maar ik heb ook heel veel van hen geleerd. En op een gegeven moment in de workshops hebben we ook mensen die dat lieten zien. Gewoon zelf de workshop verder laten vervolgen. En dat is ook wel de kracht van het programma van Edukans. Wat de mensen daar zelf kunnen. Dat moeten ze ook gaan doen. En ook de leerkrachten die mee waren en de studenten waren niet alleen maar aan het werk. Het was echt wederkerig en onze insteek is ook echt van wij stoken het vuurtje een beetje op, maar zij moeten het brandende houden. En dat gaat ook gebeuren. De komende maanden worden de scholen verder ook begeleid door de partnerorganisatie ter plaatse. En volgend jaar ga ik, als het mogelijk is, nog een keer terug naar dezezelfde scholen. Omdat dit een 3-jarig project is en het dan afgesloten wordt, lijkt het me gewoon heel mooi om dat ook met de mensen daar af te ronden. Je krijgt zelf enorm veel inspiratie van zo'n reis. En ook mijn medereizigers. Wij hadden een cultuurshock toen we weer in Holland kwamen. En het heeft een enorme impact, zo'n reis. Maar het is enorm fijn om te zien dat alles wat er meegenomen werd, ook aan materialen door ons en door Edukans, dat echt omarmd werd. En er is gewoon niks. Mensen hebben een krijtje en een afgebladderd schoolbord.
Wat hebben jullie dan bijvoorbeeld aan materialen meegenomen?
Nou, we hadden voor elke school hadden we pennen, gummetjes, schriften, schoolboeken. We hadden 400 kilo schoolboeken hadden we ook bij ons. En ja, gewoon wat we maar mee konden slepen hebben we in onze koffers gestopt.
Maar je kan niet zomaar Nederlandse schoolboeken meenemen.
Dus je moet dan echt ook met de partnerorganisatie daar ter plekke kijken wat er nodig is. En dat wordt dan daar ook aangeschaft. Maar er zijn wel spullen die ze absoluut goed kunnen gebruiken. En het mooie was dat ik ook van heel veel spontaan van mensen uit de kerk bijvoorbeeld materiaal had meegekregen. Dozen met pennen en dat soort dingen. Nou, dat is gewoon allemaal daar ook terecht gekomen. En dat was niet het enige wat we meebrachten. We hebben ook per persoon in ieder geval 1000 euro ingezameld via acties. En ik heb een heel groot project mogen financieren, omdat ik een jaar lang bezig ben geweest met acties voor Edukans. Een project voor traumaverwerking. En ja, dat is de basis. Als je als kind een trauma hebt van de oorlog, kom je niet tot leren. Dus door die trauma's te verwerken en leerkrachten daarvoor ook te scholen, komt ook de kwaliteit van het onderwijs tot zijn recht.
Ik hoor de piramide van Maslow op de achtergrond.
Ja, precies. Ja.
Was een groot project. Ja. Dat was ietsje meer dan 1000 euro, begreep ik.
Ja.
Hoeveel heb je daarvoor bij elkaar moeten brengen?
Totaal, dit grote project voor traumaverwerking was 4800 euro. Dat heb ik binnen kunnen halen met al mijn sponsoren, waarvan velen uit de kerk, uit de Hofkerk met name. En ook nog een aantal materialen heb ik kunnen donatie voor Edukans kunnen doen. Totaal 6600 euro. Dus dat is een heel mooi bedrag.
Mooi, Want daarmee kan je een verschil maken daar, denk ik.
Ja, absoluut. Met dat traumaverwerkingsproject hebben we 9000 kinderen bereikt. Dus dat is
Prachtig.
Ongeveer ook de hoeveelheid kinderen die ik gezien heb in die weken dat we daar waren. Dus dat was heel bijzonder.
Ja.
Ja.
En dan volgt nu het tweede deel van het gesprek van de week.
Meta, we horen net over je prachtige projecten, wat je daar doet. En als we hier in Nederland kijken naar hoe gemiddeld gezien leerlingen het onderwijs ervaren, dan zien ze dat eigenlijk als een soort van plicht. Als iets wat mot en ook wat vervelend. We gaan zelfs leerlingen gaan de straat op als ze zeggen van nou, er komt 3-4 uur meer bij wat we les hebben per jaar. En hoe is dat daar nou?
Kinderen mogen nu naar school. De overheid heeft ook gezegd, het onderwijs is voor iedereen toegankelijk. En ze willen ook heel graag naar school. Als kinderen, ik denk wat jij nu net noemt, dat is daar helemaal niet aan de orde. Ze zijn gewoon zo blij dat ze mogen leren. En jarenlang dus niet naar school hebben gekund. Ik heb bijvoorbeeld kinderen van misschien wel 14 jaar gezien die nog niet konden lezen. En ze zijn gewoon leergierig, ze willen.
Ja.
Dus dat is totaal anders. Ja.
Dat lijkt me ook dan als je wel terugkomt. Ik kan me niet voorstellen, dat moet op elk terrein van je leven een cultuurshock zijn. Het verschil in leefomstandigheid, het verschil van, ik zit alleen al te denken, zo'n kind wat een trauma meemaakt en de meest verschrikkelijke dingen heeft gezien die voor kinderogen niet bestemd zijn. En gelijk in mijn hoofd gaan ook andere lampen aan, dat je denkt bij jezelf, wij kunnen nu als Nederland verhoeden dat kinderen die ervaring hebben. En dan zijn we soms nog geneigd om de grenzen dicht te gooien. Het is echt om heel erg kwaad en eigenlijk ziek van te worden. Hoe zat dat nou voor jou? Wat deed dat met jou om dat daar te zien? Ook over je eigen positie als mens in de wereld en de plek waarin jij woont hier.
Ja, nou, het heeft me behoorlijk veranderd. In zoverre dat ik erg gechoqueerd was over de keuzes, materialistische keuzes die wij hier hebben. Bijvoorbeeld, ik kwam in een supermarkt en zag ik 20 soorten chips.
Ja.
Dacht ik, waar gaat dit over?
Ja.
Dat is natuurlijk, de overgang is zo gigantisch, dat je in eerste instantie was ik gewoon bozig. Dat ik dacht van, en mensen snappen ook niet wat je daar gezien hebt. Vond ik ook wel moeilijk. Ik heb geprobeerd om het uit te leggen dat ik kinderen heb gezien met open wonden die geen toegang hebben tot gezondheidszorg. Dat kinderen, weeskinderen, op een school slapen terwijl er geen muggennetten zijn en je weet dat ze malaria oplopen. Dat het onderwijs gewoon nog helemaal opgebouwd moet worden terwijl we hier al chagrijnig worden als ons digibord een keer uitvalt. Dat soort dingen, dat maakt je een soort bozig in het begin. En je hebt echt een paar weken nodig. Tenminste, ik had een paar weken nodig om echt weer te landen. Ik heb daar ook een stukje over geschreven in de Kerkenkrant. Van, mijn lijf is wel hier, maar mijn hoofd is nog daar. Dat gevoel. En ja, die overgang is heel groot. En je hebt het raakt je. Het Afrika heeft wat dat betreft zit in mijn hart, zeg ik nou. Zo voel ik het ook echt. De mensen zitten in mijn hart. Ik heb zoveel krachtige, mooie mensen gezien die zo graag willen, maar geen middelen hebben, dat ik denk van, ja, nou, dat heeft mijn ogen wel geopend voor ik vind dat ik daarin ook wel iets te vertellen heb naar anderen.
En is dat hier andersom, zou je zeggen, wat wij vaak hebben in een situatie van zoveel comfort, dat we wel middelen hebben, maar dat het soms ontbreekt aan wil om er echt mee aan de gang te gaan?
Nou, ik denk dat wij wel dingen kwijtgeraakt zijn. Wat ik daar gezien heb, is een gemeenschapsgevoel. Mensen die als community met elkaar omgaan, die elkaars kinderen opvoeden. Er waren gezinnen die 20 kinderen opvoeden, omdat ooms en tantes overleden waren. Denk ik, nou, bij ons zou je denken van, ik heb geen ruimte genoeg of ik heb dat niet. Dus wij denken vaak in beperkingen, terwijl zij het doen. Want ja, ze hebben geen keuze. Maar ze doen het ook. Zij denken veel meer vanuit het met elkaar, het samenwerken. Het hele community denken is Afrikaans en daar kunnen wij veel van leren.
Ja, ik denk dat je kan zeggen dat we in Nederland natuurlijk een hele lange periode dat ook gekend hebben. Maar het niveau van comfort is zo hoog dat we het niet meer nodig hebben.
Ja.
Dat is eigenlijk triest om te concluderen. Dat des te beter we het krijgen, des te minder we met elkaar eigenlijk hebben en delen.
Ja, maar ik denk, eerst ben je bozig als je terugkomt. En dan kom je weer, zeg maar, land je weer op aarde. En dan ga je gewoon eens nadenken over, ja, hoe zit dat nou hier? Je woont hier, je leeft hier. Je kunt ook mensen die hier wonen niet kwalijk nemen dat ze genieten van hun luxe.
Nee.
Want je leeft hier. En ik vind wel dat je elkaar wel bewust moet blijven maken van dat het allemaal niet zo gewoon is.
Nee.
En dat begint ook, ja, zeker met kinderen. Maar ook gewoon in je dagelijks leven, dat je gewoon best met ook iets minder toe kunt. En je ziet nu op dit moment met al die vluchtelingen in Europa, zie je dat er iets los begint te komen van een bepaald gevoel van saamhorigheid. En ik omarm dat en ik hoop dat we met elkaar ook gewoon iets mogen betekenen voor andere mensen. En dat kunnen we ook hier in onze eigen omgeving. Kun je ook met je buurvrouw of je buurman of in je kerkgemeenschap. Maar die verbinding, die mag er echt wel weer komen.
We hebben natuurlijk die verschrikkelijke ramp gehad in Nederland met die vlucht. Nog steeds te onderzoeken zijn wat er allemaal gebeurd is. Toen proefde ik over op straat iets van een soort gezamenlijkheid. Ja. Een soort gedeeld verdriet en rouw. Ik zou graag willen zien dat we die gezamenlijkheid nou ook zouden kunnen voelen op een positieve manier. Voor hen die geen andere helper hebben. Ver af en nu ook steeds meer dichterbij.
Ja, het komt wel. Je ziet wel ook heel veel initiatieven. Ik heb me ook... Ik ben ook erg blij met al die jonge mensen die met ons mee waren. Je ziet dan echt wel mensen die ook hele jonge mensen, jongste was 19, zo positief en sterk daarin staan. Dus ik denk dat we gewoon daar oog voor moeten hebben voor wat er wel al is op dat gebied en dat uit mogen vergroten. Want het is er ook bij ons. Dat is er. Alleen het is niet altijd zichtbaar.
Heeft het ook invloed gehad op hoe jij je geloof beleeft?
Het is zeker intenser geworden nog. Ja, zeker. Wat ik van de Afrikanen heb geleerd en meegenomen is vertrouwen. Dat vond ik zo bijzonder. Ze vertrouwen gewoon volkomen op God.
Ja. Ik zou ook zeggen, op elke plek in de Bijbel waar het woord geloof tegenkomt, is eigenlijk het altijd nog misschien wel beter vertaald, maar vertrouwen.
Ja, vertrouwen. Vertrouwen in God, vertrouwen in elkaar, vertrouwen in de toekomst.
En ook als het misgaat, blijven vertrouwen.
Ja. Het zijn echt enorm krachtige mensen en... Ja, kijk, wij kunnen makkelijk zeggen van, ja, we geloven, maar onder moeilijke omstandigheden moet je dat ook nog maar eens vol weten te houden.
Ja, precies, ja. Het was opvallend, hè? Ook als je kijkt naar waar ze geloven het sterkst en het grootst zijn, vaak in de landen waar het niet het beste gaat. En des te meer comfort er is, merk je dat heel gek.
Nou, wat ook heel veel indruk heeft gemaakt, is het willen delen met ons.
Ja.
Ze hebben gedeeld van hun armoede. We kregen als afsluiting van ons bezoek een kip en een haan. Een levende kip en een levende haan. Met geld wat bij elkaar gebracht was door de ouders van een school. En dat was zo ontroerend. Die moest mee naar Holland in het vliegtuig. Maar dat ging natuurlijk niet. Dus
nee. We
hebben hem de kok laten slachten in het hotel. Maar het delen van het weinige wat je hebt. Delen. Ja. Dat bijzonder.
Ja, dan is het...
Maar Edukans, mensen steunen Edukans. Want deze organisatie doet zoveel goed werk in dit soort projecten. En alstublieft.
Heel mooi. Mooi, dankjewel voor je aanmoediging.
Je vertelde er net in de voorbereiding. 20 september in de Hofkerk, startzondag.
Ja. 20 september is de startzondag van onze gemeente in de Hofkerk. Mensen van buiten de Hofkerk zijn van harte uitgenodigd om daar te komen. Na de dienst zal ik een korte presentatie geven van mijn reis en ook foto's laten zien. Er is een film gemaakt, een professionele film. Ik hoop dat die klaar is en anders komt die op de website van Edukans, waarin mensen ook verslag van deze reis verder kunnen volgen.
Zondag 20 september, de dienst is om
10 uur.
Ja. Dus mochten mensen de dienst nog willen missen.
Als ze dan kwart over elf aansluiten, is dat ook prima. Ja.
Kort van de Lindenstraat.
Ja, Hofkerk.
Hofkerk.
De gedachte van de week.
Geachte luisteraars, de gedachte van de week zal deze week worden uitgesproken voor u. Om de hele komende week even goed op te kouwen door Robin Voren, de pastor van de Oud-Katholieke Kerk. Robin, verras ons met jouw gedachten.
Ik wil beginnen met een stukje tekst uit het boek Klaagliederen, Klaagliederen van Jeremia. Mijn ogen zijn door tranen verteerd, mijn ingewanden staan in brand. Mijn maag keert zich om vanwege de wonden van mijn volk. Omdat kind en zuigeling versmachten op de pleinen van de stad. Ze blijven hun moeders vragen, is er geen brood en wijn? Versmachten tot de pleinen van de stad. Als gewonden op het slagveld. In de armen van hun moeders stroomt het leven uit hen weg. Het hart van het volk schreeuwt tot de Heer. O muur van Sion, laat je tranen stromen als een rivier, dag en nacht aan één stuk door, gun je ogen geen rust. Weeklaag in de nacht, jammer tot aan de ochtend, stort je hart uit als water ten overstaan van de Heer. Hef je handen naar hem op voor het leven van je kinderen, die op elke straathoek van honger versmachten. Vraag zich misschien af, luisteraars, heeft de Bijbel nou niks vrolijkers te vertellen dan dit klaaglied? Maar in dit soort poëzie, in bijbelstaalgebruik is dit poëzie, wordt vaak het gevoel, de ervaring, de beleving van mensen verwoord. En Klaagliederen is zo'n boek. Het boek Psalmen doet eigenlijk precies hetzelfde. Psalmen en klaagliederen, die verwoorden de diepste emoties van mensen. Afgelopen zondag hebben wij in onze kerk op het Begijnhof dit stukje tekst gelezen. We hielden daar rondom 8 uur een minuut stilte voor alle vluchtelingen. We kwamen daar bij elkaar naar aanleiding van die ene verschrikkelijke foto. Het is inmiddels bijna 1,5 week geleden, maar ik krijg dat plaatje maar niet van mijn netvlies af. Van dat jochie dat daar ligt aan de vloedlijn van de Turkse kust. En nog steeds maak ik me er boos over. Ik zie wat er in de politiek gezegd wordt over het vluchtelingenprobleem. Want ja, deze mensen die zijn voor ons een probleem. Het zijn geen mensen, nee, het zijn problemen. Problemen in bootjes, problemen op de weg. Ik zie de reacties die er op dit soort foto's komen op Facebook en Twitter en andere vormen van sociale media. Ik zie mensen die het voor elkaar krijgen om te schrijven, mooi zo, weer een minder. Dan vraag ik me wel eens af, in wat voor land, in wat voor cultuur leven we eigenlijk? Als de Bijbel zich ergens tegen verzet, dan is het afgodendienst. Als ik iets vaak weer terugzie in de samenleving van vandaag, dan is dat afgodendienst. Want we blijven buigen en knielen en offers brengen, offers van mensenleven zelfs, voor de grote goden die economie en welvaart heten. Want stel je voor dat we een stukje minder brood hadden, om dat te moeten delen met een vluchteling. En ik snap wel, die hele toestand van vluchtelingen, die is niet zomaar opgelost. Er zijn allerlei mensen die roepen opvang in eigen regio. Een vriend van mij die schreef op Facebook, ja, lekker makkelijk. Als je keuken in brand staat, dan vlucht je toch ook niet de bijkeuken in? Dan ga je het huis uit. Het is niet zo 1, 2, 3 opgelost. Maar ik hoop dat we, mede door deze foto, en ik hoop zeker dat de kerken dat doen, toch ietsje dichter bij een oplossing komen. Dat we op zijn minst ons hart openen voor deze mensen. Want als we dat doen, dan gaan die grenzen vanzelf open. Dank u wel.
Dank je wel, Robin, voor deze gedachte ook. En waar we ook hopen dat ook onze luisteraars dat ook tot denken aan mag zetten. En ook tot gebed voor hen die vluchten en alles achter moeten laten. Het is onvoorstelbaar wat we meemaken en horen. En voor ons ook. Ik weet dat ons het ook verbindt vanuit het evangelie zelf. Als je hier als christen niet iets aan doet, ook niet concreet, dan ben je ook geen knip voor je neus waard in feite. Dan snap je ook niet waar Christus zelf voor gestorven is. Dan kan je mond overlopen van genade en vergeving, al die dingen meer. Wat betekent het als je er zelf niets mee doet?
Dan ben je vergeten dat Christus zelf een vluchteling was, vlak na zijn geboorte.
Exact. Naar Egypte toe. En ook, ik had sprak vandaag met iemand die zei van ja, maar dat zijn eigenlijk allemaal mensen en die komen, zijn gelukzoekers. Ja, dat kindje op dat strand, dat was inderdaad een gelukzoeker. Die zocht een plek om thuis en warm te zijn, want wat er hem thuis was overkomen was fataal. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Luisteraars, we gaan met elkaar afsluiten. En we gaan luisteren met een lied als een hert dat verlangt naar water. Zo verlangt mijn hart en ziel naar God. Opwekking, die variant. Komt uit de psalmen, is natuurlijk fantastisch. En daar horen we ook iets in, ook wat het verlangen, wat bij veel christenen en bij veel mensen ook leeft. Wat in onze ogen door God daarin ook gelegd is. Het verlangen naar een wereld waarin het koninkrijk van God centraal staat. Niet onze eigen verlangen, maar zoals we net ook Meta hoorden vertellen. Het verlangen van de gemeenschap, dat je met elkaar er komt.
Luisteraars, dat was het meteen voor ons voor deze week. Het muziekje loopt zo misschien nog even een stukje verder. Morgenavond, zondagavond, wordt deze uitzending herhaald tussen 8 en 9. En volgende week zijn we er weer. Arnold Vroomans en Robin Voren waren uw presentatoren. Luisteraars, we wensen u vanaf hier vrede en alle goeds.
Gezegende week.